Broeders en zusters, goedemorgen allemaal. Het is oprecht een voorrecht dat we zo bij elkaar kunnen zijn. Het is inderdaad wat Wim zei een tijd geleden. En het is fijn om in deze setting elkaar te zien, te ontmoeten en het woord van God met elkaar te delen. Deze zomer is het 20 jaar geleden dat ik tot geloof en bekering ben gekomen. Dus dat is een mijlpaal en de Heer die heeft de Romeinenbrief in mijn leven gebruikt om mijn ogen te openen voor de Heer Jezus. En deze zomer zal ik verschillende keren ook over die brief spreken. En dan denk je wel eens terug, 20 jaar geleden, hoe je toen in het leven stond, hoe je er nu in staat en wat de Heer ook door de jaren heen je heeft geleerd. Nou, ik kan daar heel veel over zeggen en schrijven, dat ga ik allemaal niet doen. Maar je eigen leven komt dan ook wel langs. Door welke fases ben je zelf heen gegaan? Welke boodschap heb je gehoord? En in mijn geval, welke boodschap heb ik weer door mogen geven? En door de jaren heen heb ik ook wel gezien dat boodschap over heiliging vaak bij mensen niet overkomt. Of mensen verstaan de boodschap van heiliging niet zoals God die heeft bedoeld. En toen ik tot geloof kwam, las ik veel uit Engelse predikers of Schotse predikers. En onder andere uit G.C. Ryle, misschien zeg je dat wat. Maar hij heeft gezegd, en ik ben van de week weer in hem gaan lezen, dat vind ik dan altijd wel weer mooi om te doen. Hij zegt, heiliging is geen vijand, maar is mijn vriend, zei hij. En dat is mooi. Heiliging is geen vijand, maar is een vriend. En vanmorgen wil ik met jullie een eerste aanzet geven over de betekenis van. Want toen ik ermee bezig was, toen dacht ik, misschien moet ik er meerdere keren over gaan spreken. Maar laat me vanmorgen een aanzet geven. We bladeren met elkaar naar 1 Thessalonicense 4. En ik probeer duidelijk te gaan maken wat de Bijbel nu bedoelt met heiliging. En heiliging, laten we dat onthouden, is geen vijand. Is niet iets waar je voor weg moet lopen. Maar heiliging is een vriend van allen die de verschijning van de Heer Jezus Christus hebben liefgekregen. Blader met mij mee naar 1 Thessalonicense 4. En ik denk dat ik ook, als het gaat om de boodschap van heiliging, laat ik dat gewoon ook eerlijk zeggen vanmorgen, misschien in het begin van mijn geloofsleven niet de verkeerde accenten heb gelegd, maar misschien wel accenten heb gelegd op een verkeerde manier. Dat zal ik ruiterlijk toegeven. Maar je leert zelf ook door de jaren heen. En misschien dat de boodschap van heiliging in mijn leven ook meer gerijpt is. En daar moeten we elkaar ook de tijd voor geven. Soms kan je wel eens iets ontdekken. Dan wil je het gelijk delen. Maar dan ervaar je soms innerlijk dat het niet rijp is. Nou, dat duurt soms jaren. Is het rijper en dan komt het beter over. Begrijp je wat ik bedoel? En dat zijn ook lessen die we allemaal leren. Ook ik. 1 Thessalonicense 4, vers 1 tot en met 8. Ik ga dat niet vers voor vers behandelen, maar ik wil het even in een bepaalde context gaan zetten. Paulus spreekt hier heel concreet niet over heiligmaking in positie, maar over heiligmaking in conditie. Dus praktische heiligmaking. Wat staat daar? Vers 1. Verder broeders, en daar zijn in het Nieuwe Testament de zusters bij inbegrepen, vragen wij u en roepen wij u er in de Heer Jezus toe op, dat u, zoals u van ons ontvangen hebt, hoe u moet wandelen en God behagen, daarin nog meer overvloedig wordt. Want u weet welke bevelen wij u gegeven hebben op gezag van de Heer Jezus. Want dit uw heiliging, dat u uzelf onthoudt van ontucht, en dat ieder van u zijn lichaam weet te bezitten in heiliging en eerbaarheid, en niet in hartstochtelijke begeerten, zoals de heidenen, die God niet kennen. Het gaat bij heiliging om het kennen van God. Dat is heel belangrijk. Laat niemand over zijn broeder heen lopen en hem bedriegen door zijn handelwijze. Want de Heere is een wreker van dit alles, zoals wij u ook van tevoren gezegd en bezworen hebben. Want God heeft ons niet geroepen tot onreinheid, maar tot leven in heiliging. Daarom, wie dit verwerpt, verwerpt niet een mens, maar God, die ook zijn Heilige Geest in ons heeft gegeven. Nou, tot zover dit inleidende gedeelte. Als je in de evangelie leest, dan lees je onder andere in Johannes 20, vers 17, dat de Heer Jezus zijn discipelen tegelijkertijd zijn broeders noemt. En dat is een belangrijk begrip ook voor morgen. En dat begrip broeders, die uitdrukking, die aanspraak, titel zou je kunnen zeggen, die spreekt van geestelijke verwantschap, van geestelijke verbondenheid. De Heer Jezus was dus één met zijn discipelen. Hij was één van hen. En tegelijkertijd was hij de rabbi. Dat is heel belangrijk als het gaat om heiligmaking. En zeker als we daar met elkaar over spreken. We zijn aan elkaar gegeven. We zijn verbonden met elkaar. Broederschap, gemeenschap betekent dat er verbondenheid, verwantschap is. En wat doet Paulus hier in vers 1? Hij gebruikt diezelfde titel. Paulus die spreekt de gelovigen in Thessalonica aan met broeders. En wat ik bij het lezen al zei, daar zijn de zusters bij inbegrepen. Paulus die zegt dus tegen de gelovigen in Thessalonica, ik ben één van jullie. Vertrouwelijke voet met hen. En ik denk dat dat een van de eerste lessen is die we tot ons moeten nemen. Als we spreken over een thema als heiligmaking, dan spreken we tot elkaar als broeders en zusters. We zijn met elkaar verbonden door die ene geest. En we zijn allemaal onderweg. En we zijn allemaal werk in uitvoering. Amen. Ik denk dat dat het uitgangspunt moet zijn. En dat vind ik zo pastoraal van Paulus. En dan staat er in vers 1 dat Paulus die gelovigen daar vraagt. Dat spreekt over vertrouwelijkheid. En hen oproept, dat wil zeggen vermanen, tot een levenswandel die de Heere behaagt. Nou, zo'n beetje ouderwets woord, behagen. Maar hij vraagt het aan hen. Nou, dat viel me ook op. Hij dwingt het niet af. Hij zegt, nee, ik ben één van jullie, we zijn met elkaar verbonden. En ik vraag jullie zo in de vertrouwelijkheid, zo in de omgang met elkaar. En tegelijkertijd iets strenger, met iets meer gezag. Paulus was ook een gezant, een gezondene, dus hij sprak ook in autoriteit. En daar duidt dat andere woord op. Ik roep je op, ik vermaan je tot een levenswandel die de Heere behaagt. Nou, dat woord behagen kan je ook vertalen. Een levenswandel die God bevalt, die hem aanstaat, of wat populairder uitgedrukt, die bij hem in de smaak valt. Dat is het. Dus Paulus die zegt tegen de gelovigen, ik ben één van jullie. We zijn getrokken uit de duisternis tot Gods wonderbaar licht. En nu bewegen we ons door dit leven heen op een manier die de Heere God bevalt. Ik bid regelmatig in ons gezin, Heer, laten wij vandaag de dingen doen waar u blij van wordt. Dat is het. Ik hoop dat je al aanvoelt, heiligmaking is een heel ontspannen, heel mooi onderwerp. De dingen gaan doen waar de Heere God blij van wordt. Waarover vreugde in zijn hart is. Een wandel die bij hem in de smaak valt. En er zijn drie dingen van belang die we hier lezen. Doe met me mee, luister goed. Deze oproep doet Paulus niet op eigen titel. Dat is ook belangrijk bij dit thema. Hij zegt heel specifiek in vers 1, ik roep jullie op in de Heer Jezus. Dat wil zeggen, op gezag van onze meester. Dat is belangrijk. Want stel voor dat ik tot dingen oproep in eigen titel, op mijn persoonlijke titel. Dat is altijd gevaarlijk. Maar Paulus zegt, ik roep jullie op gezag van de Heer Jezus. In Romeinen 12 lees je een soort gelijk iets. Dat vind ik ook altijd een mooie tekst. Die ken je allemaal, vers 1. Daar zegt Paulus, ik roep u uit u op door de ontfermingen van God. Dus Paulus zegt tegen de Romeinen niet, ik roep jullie ergens toe op. Nee, op grond van Gods ontfermingen, zijn barmhartigheid. Dat wil zeggen, op grond van wat de Heer Jezus heeft gedaan, wek ik jullie op tot een nieuwe wandel. Dat is het eerste wat opvalt. Niet op eigen titel, maar op gezag van Jezus. Het tweede, en dat wil ik ook jullie meegeven. Wat hij zegt, hij doet een oproep. Maar met dat hij die oproep doet, moedigt hij de gelovigen in Thessalonica. Want hij zegt, jullie wandelen reeds op een manier die God behaagt. Wil je dat even opmerken? Paulus die zegt dus niet, jullie bakken er nog niets van, Paulus die zegt heel specifiek, jullie zijn reeds onderweg. Jullie levenswandel behaagt de Heere. Daar wordt hij blij van. Maar, zegt hij, je kan erin toenemen. Dit is zo belangrijk voor heiligmaking. Heel veel prediking, en ik merk dat ook soms uit reacties in de gemeente, die denken dat er iets wordt afgebroken of zo. Nee, in Thessalonica gaat het erom dat de gelovigen groeien in hetgeen wat ze reeds praktiseren. Dat is bemoedigend, toch? Paulus wil dat ze toenemen. En hij spreekt eigenlijk van een gezonde progressie. Nou, dit is wat de Bijbel doet. En zo is het in ons normale leven ook. Een kind wordt van een zuigeling, als het goed is, een volwassene. En daarin zien we ook progressie. Hij is al gaan groeien vanaf de geboorte. Maar uiteindelijk moet hij tot volwassenheid komen. Dus Paulus bemoedigt de gelovigen op de weg waarin ze reeds gegaan zijn. En het derde wat ik wil zeggen over deze oproep is dit. De toewijding waar Paulus toe op heeft gepraktiseerd. En dat is een tekst die je op moet schrijven. Handelingen 20 vers 24, daar schrijft hij, ik acht mijn leven niet kostbaar voor mijzelf. Dit is het. Dus Paulus die zegt, ik roep je op gezag van de Heer Jezus, dat is de eerste. Het tweede is, jullie zijn reeds onderweg, maar strek je ernaar uit om daarin te groeien. Heel positief. En het derde is, Paulus leefde zelf dit leven. Dus hij riep niet op tot iets waar hij zelf geen deel aan had. Hij zegt, nee, het leven acht ik, mijn leven acht ik niet kostbaar voor mijzelf. En dan komt het hoge woord in vers 4 eruit. En dan schrijft hij de woorden, dit is de wil van God, uw heiliging. We gaan er even heel vlug doorheen, maar dit is de inleiding. Dit is de wil van God. Als het over de wil van God gaat, waar gaat het dan over in de Bijbel? Nou, je zou drie dingen kunnen zeggen. Als het over de wil van God gaat, dan gaat het over het heilsplan van God. Efeze 1 vers 11. Hoe God zijn heilsplan volvoert in deze wereld. De wil van God. In de tweede plaats heeft de wil van God te maken over de leiding, te maken met leiding in het mensenleven. Ik hoop dat je dat herkent. Verstaan wij de wil van God? En dan bedoel ik, verstaan wij wat de werken zijn die God voor ons heeft voorbereid? Verstaan wij de wil van God, de weg die wij mogen gaan? Dat is de tweede betekenis. De leiding van God met jou en mijn leven. Dat is belangrijk. Veel mensen leven maar voor het vaderland weg. Niet afgestemd op de wil van God. Wat in hen opkomt, dat doen ze. Maar wat is nou datgene wat God voor jou bereid heeft. Dus het heilsplan, de leiding van God, en het derde, daar gaat het hier over, Gods ethische richtlijnen. En dat is hier wat bedoeld wordt met de wil van God. Paulus zegt, dat is de wil van God, je heiliging. En dan vooral dat je deze ethische richtlijnen praktiseert. En het interessante is, de Thessalonicenzenbrief, lees vanmiddag die brief door. Elk hoofdstuk gaat over de wederkomst van Jezus. In elk hoofdstuk zegt Paulus iets over de wederkomst. Nou, naarmate we dichter bij de wederkomst komen, worden die ethische lijnen, richtlijnen, principes, steeds belangrijker. En als je niet blind bent en niet doof bent, dan hoor je dat om je heen. Paulus had het goed begrepen. Hij zegt tegen de Thessalonicenzen, dit is de wil van God voor jullie. Jullie heiliging, dat je die principes hanteert. Nou, en dan werkt hij dat uit met betrekking tot seksuele reinheid, oprechtheid en onderlinge liefde. Ik ga dit niet verder behandelen. Dit was 1 Thessalonicenzen 4, vers 1 tot 8. Ik zou nu naar huis kunnen gaan. De livestream kan je uitzetten en dit aan je meegeven. Dit is de wil van God voor jullie leven. Maar waar ik nou benieuwd naar ben, en dat is het doel van deze boodschap, mogelijk de eerste preek over in een serie. Wat ik nu ontdekt heb in al die jaren en ook in onze gemeente, ik wil dat gewoon eerlijk delen, is dat we met twee gevaren te maken hebben. Twee gevaren liggen op de loer. Het eerste is het gevaar van moralisme. Ik heb 8 versen gedeeld en daar wordt er verschillend op gereageerd. Het eerste gevaar is moralisme. Dat wil zeggen, denken dat je voor God acceptabel bent omdat je je aan de regels houdt. Dat is moralisme. En ik heb moeten leren om niet moralistisch te preken. Dus ik kan je een hele reeks regels voorleggen. Neem dat mee naar huis, ga het doen. Nou, er zijn er heel veel mensen die gaan ermee aan de slag. Die ervaren dat als een motivatie om toegewijd aan de Heer te leven. Zo heb ik het vaak opgepakt. Maar het probleem ook hier is dat heel veel mensen, luister goed, uiteindelijk tot de conclusie komen. Ja, ik red het niet joh. Ik red het gewoon niet met die lijst aan regels en principes. En wat is het gevolg? Ze voelen zich door 1 Thessalonicenzen 4 vers 1 tot 8 veroordeeld. Moedeloos, teleurgesteld. Ze redden het niet. En dan zeggen ze, ja, die prediking is veroordelend. Of Paulus, hij spreekt erg veroordelend. Dus het gevaar is moralisme. Nou, de Bijbel is niet moralistisch. De Bijbel heeft wel een moraal. Dat is verschillend, hè? De Bijbelse moraal moeten we hoog houden, maar moeten niet moralistisch prediken. Het tweede gevaar is antinomianisme. Nou, ik zal het allemaal niet te ingewikkeld maken, maar dat wil gewoon eenvoudig dit zeggen. Dat is de andere kant. Je maakt zelf wel uit wat goed of slecht is. God houdt toch wel van je. Maakt allemaal niet uit. Je misbruikt de christelijke vrijheid tot voordeel van je vlees. Twee uitersten die het gevolg kunnen zijn van de eerste 8 versen van 1 Thessalonicenzen 4. En die uitersten, die zie ik gebeuren. Die zie ik ontstaan. En ik geloof dat als je vervalt in een van die twee, dat je precies mist waar het in heiliging om gaat. Weet je wat je in deze twee gevaren mist? Wat Paulus schrijft in Efeze 4 vers 15. Door ons, nou komt hij, in de liefde aan de waarheid te houden, groeien we uit tot hem die het hoofd is. Dus zowel in het moralisme als het antinomianisme mis je de liefde waardoor het geloof werkzaam is. En als je de liefde mist, dan kan je heel veel regels opstellen, kan je heel veel principes hanteren, maar dan haak je vroeg of laat af. Is het niet uiterlijk dan wel innerlijk? Begrijp je wat ik bedoel? En als je zegt van ja, leven de vrijheid, dan is er geen liefde tot de waarheid. Liefde maakt niet alleen vrij, de waarheid maakt vrij. En door mij in liefde aan waarheid te houden, groei ik uit naar hem, groei ik tot hem die het hoofd is. Namelijk Christus. Nou, dan gaan we een stapje verder. Ik hoop dat je er even bij blijft. Op grond van de Bijbel geloof ik in praktische heiligmaking. Daar geloof ik absoluut in. Maar, een groot maar, luister goed. Onder het nieuwe verbond wordt niemand opgeroepen, aangespoord tot heiliging die niet eerst door God zelf is geheiligd. Niemand onder het nieuwe verbond wordt aangespoord tot een heilig leven voordat die persoon is geheiligd. Dat wil ik graag en dat moet ik uitleggen. Nou, heiliging in het Oude en het Nieuwe Testament heeft over het algemeen te maken met een soevereine handeling van God, waarmee hij een mens, of een plaats, of een ding, kan ook, uitkiest om tot zijn doel te komen, om zijn doelen te bereiken. Ik zal een voorbeeld noemen. Heilig heeft in het Oude en Nieuwe Testament altijd te maken met afzonderen, met apart zetten, een bijzondere plaats geven. Genesis 2 vers 3, het eerste voorbeeld. Daar wordt gesproken over de zevende dag. God zegende de zevende dag en heiligde die. Die dag zette hij apart voor zijn volk. En aan die dag zaten bepaalde voorwaarden verbonden. Als het volk die zo zou invullen, ontvingen ze de vrede, de zegen. God zette apart. Tweede voorbeeld. Exodus 40 vers 11. De voorwerpen in de tabernakel. Het wasvat heiligde het. Het wasvat heiligde de priesters. Het was een middel door God apart gezet met een doel. En het laatste, Exodus 29, de priesters. Laat de priesters zich heiligen. Dat waren mannen afgezonderd met een doel. Als het in de Bijbel over heiliging gaat, dan gaat het niet in de eerste plaats om ik doe dit wel en ik doe dat niet. Heiliging in de Bijbel heeft te maken, en dat is zo bevrijdend, en ik vind dat zo mooi, met dat God mensen, plaatsen of dingen, attributen, apart zet, kostbaar vindt, een bijzondere plaats geeft, om daarmee zijn doelen te bereiken. Dit is zo bevrijdend. Blader met mij naar Deuteronomium 7, dan blijf je erbij. Ik zal het uitwerken aan de hand van een voorbeeld. En als je dit niet pakt, als je deze lijn niet ziet, heiliging, een boodschap waar je gefrustreerd door kan raken. Maar als je dit wel ziet, dan ben je zo blij met dit onderwerp. Blader met mij mee, dan lees je waar het staat. Deuteronomium 7. Daar gaat het over de verkiezing van Israël. En daar staat het zo mooi. Deuteronomium 7 vers 6. Daar staat, want u bent een heilig volk. Voor de Heere uw God. De Heere uw God heeft u uitgekozen. Uit alle volken op de aardbodem. Om voor hem een volk te zijn. Daar komt hij. Dat zijn persoonlijk eigendom is. Dit is zo mooi. Een heilig volk, uitgekozen, persoonlijk eigendom. En nou komt de motivatie. Nou verwacht je iets, hè? Waarom dan? Nou, niet omdat u groter was dan alle andere volken, heeft de Heere liefde voor u opgevat en u uitgekozen. Want u was het kleinste van al de volken. Maar vanwege de liefde van de Heere voor u. Waar begint heiligmaking? Met Gods liefde voor jou en mij. Heiligmaking begint helemaal niet met dat doen we wel en dat doen we niet. Heiligmaking heeft te maken met de liefde van God van eeuwigheid tot eeuwigheid. En die liefde uit hij in de tijd. En hij zegt, ik heb je zo lief dat ik je niet op laat gaan in de massa. Ik zet je apart met een doel. Zou je dit nooit meer vergeten? Heiligmaking is voor mij niet beklemmend, niet benauwend. Integendeel, het is de liefde van God die heiligt. Hij heeft je zo lief dat hij je voor de massa niet over heeft. Zo lief. Dat vind ik bijzonder. Moet je over nadenken. En er staat voor persoonlijk eigendom een woord in het Hebreeuws. Dat is het woordje shegula. En dat betekent, jullie zijn mijn bijzonder eigendom. Nog dieper, jullie zijn mijn persoonlijke schat. Dat is het woord segula. Jullie zijn Israël mijn persoonlijke schat. Nou, en dit moet even landen. Als God dit nou tegen Israël zegt, dan moet Israël zich verblijden en verheugen in hun maker. Want hij heeft een hele bijzondere plaats in zijn hart, heel specifiek voor hen. Maar waarom dan? Omdat onze daden zo goed waren? Nee. Omdat we zo'n krachtig en groot volk waren? Nee, ook dat niet. Ik heb liefde voor jullie opgevat. Maar in uw hart, u bent de schepper. U bent de God van Abraham, Isaac en Jacob. U hoeft maar te spreken en het is er te gebieden. En het staat. Klopt, maar mijn ogen gaan naar jullie uit. En ik ben zo weg van jullie, dat ik je apart zet. Dit is toch bijzonder? Alleen dit al, er komt nog meer, zou de motivatie voor Israël moeten zijn om zich voor eeuwig aan God te verbinden. Vrijwillig, zonder enige aansporing. Begrijp je mijn punt? De liefde van God drijft tot wederliefde. Dit is voor mij het meest fundamentele van heiliging. De liefde van God en de verkiezing door God gaan altijd vooraf aan praktische opdrachten. En als je dit omdraait, dan wordt heiliging een verschrikkelijke boodschap. Dan is het niet zoals Reil zegt, heiliging is mijn vriend, maar dan wordt heiliging een vijand van je. Maar als je het zo ziet, de liefde van God, de verkiezing van God, die gaan voor de praktische opdrachten. Nou, later krijgt Israël de wet, de Torah, de levensinstructie. En aan wie wordt die gegeven? Aan een verlost volk. God gaf zijn wet niet om Israël uit Egypte te krijgen. Israël was uit Egypte. God was een verbond met aangaan. Hij gaf zijn wet als onderdeel van de verbonds. Waarvoor gaf hij zijn wet? Om zijn karakter met zijn volk te delen. Zodat ze zouden leven tot eer van zijn naam. En het tweede, opdat het hun wel zal gaan. Ik zie de wet als van God, het woord van God als heel ontspannen. Hij heeft dat woord gegeven, zodat we een richtlijn voor het leven hebben. En die unieke relatie tussen de Heere God en Israël wordt in de Bijbel geïllustreerd met beelden. Laat ik het twee kort noemen. Exodus 4 vers 22, daar staat, mijn zoon, mijn eerstgeborene is Israël. God spreekt over Israël vanuit de relatie vader-zoon. En het tweede beeld, Hosea 2, daar lezen we over de Heere als man en Israël als zijn bruid. Een intieme liefdesrelatie, vader-zoon, bruid-bruidegom. Is dat intiem of is dat intiem? Dit is de relatie. En vanuit die relatie gaat God een verbond aan met zijn volk. Een overeenkomst. Met rechten en plichten over en weer. Ik las Psalm 33 vers 12. En dat is een mooie tekst om op te schrijven. Wat staat daar na wat ik gezegd heb? Welzalig het volk dat de Heere tot zijn God heeft. En nou komt het. Het volk dat hij zich als eigendom verkozen heeft. Welk volk is welzalig? Supergelukkig. Mega gelukkig. Dat is het volk door God verkoren, geliefd en genomen tot zijn persoonlijk eigendom. Nou gaan we even naar het Nieuwe Testament. Blader even met mij naar 1 Petrus 2. Je kent die tekst en toch wil ik hem even lezen. Dingen lees en je dit overdenkt, dan zou je zien dat heiliging in een heel ander licht komt te staan. Want dan gaat God vanuit zijn liefde, vanuit zijn verkiezing, iets in mij uitwerken van zijn karakter. En dat is zo'n ontspannen leven. Wat staat er? 1 Petrus 2, je kent de tekst vers 9. Maar u, het gaat over de gelovigen, bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk, een afgezonderd volk, een afgescheiden volk, een apart gezet volk, een volk dat God zich tot zijn, heb je het weer, eigendom maakte. Met als doel dat u de deugden, dat wil zeggen de eigenschappen van God, zou verkondigen van hem die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. Heiligmaking heeft met een persoon te maken. En wie is dat? Jezus. Heiligmaking is nooit een doel op zichzelf. Als je vanmiddag de eerste 8 versen van 1 Thessalonicense 4 nog eens naleest, dan kom je de Vader, de Zoon en de Heilige Geest tegen. Heiliging is nooit een doel op zichzelf, maar is verweven met een drie-enige God. Komt vanuit hem voort. Heel ontspannen. Ik ben aan hem verbonden. Weet je, ik ervaar heiliging totaal niet als een moeten. Totaal niet. Totaal niet. Ik vind het zo'n voorrecht, want hij heeft mij tot zijn eigendom gemaakt. Hij heeft mij geroepen, staat er in vers 9b, uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Vers 10, u die voorheen geen volk was, maar Gods volk bent, die zonder ontferming was, maar nu in ontferming bent aangenomen. Het is Pinksteren geweest. De geest van God is uitgestort. En persoonlijk geloof ik op grond van de Bijbel dat gelovigen uit de heidenen toegevoegd zijn aan gelovigen uit het Joodse volk. Dat is de volgende orde van de handelingen. En wij vormen een eenheid. We waren geen volk, maar we zijn Gods volk geworden, aan hen toegevoegd. Zijn eigendom. En waar ik deze dagen over na heb gedacht, is dat is toch wel wonderlijk, hè? Dat God in ons woont. Dat zijn genomen in jou en mijn lichaam. Dat hij met ons optrekt waar we ook zijn. En die geest leidt in de waarheid. En jullie kennen allemaal de tekst wel, 2 Timotheüs 3 vers 16. Daar noemt Paulus een aantal functies van het woord van God. En weet je welke er van de week bij mij uitsprong? Deze. Paulus zegt, het woord van God voedt ons op in rechtvaardigheid. Dit is ten diepste heiligmaking. Je zou het ook kunnen vertalen met rechtvaardige daden. Het woord van God heeft dus verschillende functies. En een van de functies is opvoeding. Heiligmaking is niks anders dan opvoeding. Geestelijke opvoeding. Stukje bij beetje groeien naar het beeld van hem die ons heeft lief gehad. We gaan nog even terug naar 1 Thessalonicenzen. Want wat is nou, je zal zeggen, waarom heb je die 8 versen nou gelezen? Nou, ik heb er wat in het begin over gezegd en ik ga ermee eindigen. Waarom heb ik die versen nou gelezen? Dat heb ik niet voor niks gedaan. 1 Thessalonicenzen 4 vers 1 tot en met 8 is een praktische heiligingsboodschap. Maar als je praktische heiligingsboodschappen niet in de context weet te plaatsen, dan kom je niet in de kracht, maar dan kom je in de kramp. Wat is de context? Blijf met me meedoen, hè? 1 Thessalonicenzen 1. Wat staat er in vers 2? Wim heeft, vond ik wel aardig, hij wist niet dat ik dit ging lezen, uit de Efezebrief gelezen, het staat hetzelfde. Hier staat, wij danken God altijd voor u allen. Voor wie is dat? Voor degene die praktische heiligmaking boodschap ontvangt. Voor diegene. Ik dank God altijd voor u allen wanneer wij aan u denken in onze gebeden. En zonder ophouden denken aan het werk van uw geloof, aan de inspanning van uw liefde, de volharding van uw hoop op onze Heer Jezus Christus, dat heeft met de Bijbelse toekomstverwachting te maken, voor het aangezicht van onze God en Vader. Nou komt het, vers 4. Wij weten immers, geliefde broeders, van uw verkiezing door God. Nou, hier heb je het. Wat gaat er aan 1 Thessalonicenzen 4, vers 1 tot en met 8 vooraf? Verkiezing door God en liefde van God. Als je dit niet vat en niet pakt, dan haal je die 8 versen eruit. Dan zeg je, ach heden, wat een moraalridder die Jacques zegt. Hij legt allerlei dingen op. Nee, dat heb je niet begrepen. De context is verkozen van eeuwigheid, geliefd van eeuwigheid, in de tijd getrokken uit de duisternis tot Gods wonderbaar licht, om nu opgevoed te worden in rechtvaardigheid. En zo geestelijk volwassen te worden. Dat is de context. En daarom begrijp ik niet dat mensen zich door een heiligingsboodschap veroordeeld voelen. Want ik herhaal het, niemand onder het nieuwe verbond wordt opgeroepen tot een heilige levenswandel voordat hij zelf eerst geheiligd is, apart gezet is, afgezonderd is. Een ongelovige, een onheilig heeft maar één opdracht. Bekeer je en geloof het evangelie. Die moeten we helemaal niet belasten met praktische heiligmaking. Is die helemaal niet aan toe. Hij is in de duisternis. En u moet overgezet worden naar dat andere koninkrijk van het licht. Wat is daarvoor nodig? Geloof en bekering. En daarna kom ik met hem uit bij 1 Thessalonicenzen 4. Is heel ontspannen. En ik ga beginnen met de afsluiting. En ik herhaal het. Psalm 33 vers 12. Welzalig het volk, ik durf het ook op ons toe te passen, dat de Heere tot zijn God heeft. Het volk dat zijn, dat hij zich als eigendom verkozen heeft. En nu een vraag. En als het goed is, is het gevallen. Dat hoop ik althans. Zien we het gemeente en ook persoonlijk, beseffen we het voorrecht en is het voor jou en mij een eer om Gods persoonlijk eigendom te zijn? Zien we de zegen? Beseffen we het voorrecht en durven we te zeggen, ik ben Gods persoonlijk eigendom. Zijn kostbare bezit. Zijn shegula. Toen ik dat besefte, toen dacht ik, hij is mijn herschepper. Hij is mijn schepper. Hij heeft mij gekocht en dat niet alleen, ook betaald. Niet met goud of zilver, maar met zijn eigen kostbare dierbare bloed. Hij is in mij komen wonen. En daar leef ik dan in Alblasserdam. Dat is apart. Gods eigendom. Zijn persoonlijk eigendom. En na de mate dat ik me meer ga verwonderen over de plaats die ik heb ontvangen, die hij voor mij klaar heeft gemaakt, naar die mate wil ik ook overeenkomstig zijn hart gaan wandelen. Ik wil gaan lijken op mijn eigenaar. Ik wil omgang hebben met hem die mij heeft lief gehad voordat ik hem lief had. Die mij op het oog had voordat ik oog voor hem had. Zie je die wederkerigheid? Dat is kenmerk van een relatie. En naar de mate dat je je meer verwondert over je positie, het feit wie je door genade bent geworden, naar die mate wijd je je ook toe. Ik sprak van de week op de camping met iemand die een ruig leven heeft gehad. En die door God getrokken is. En toen vroeg ik naar zijn vrijmoedigheid wat betreft het delen van het evangelie. Toen zei hij, weet je, als je veel vergeven is, ja, ik ben alle schroom verloren. Ik getuig gewoon van wat in mijn hart is. Dus die heeft het helemaal niet over antinomianisme of over moralisme. Die heeft gewoon een hart wat vol is van Jezus. En die vindt het meer dan logisch om zijn leven in te richten conform de voorschriften van hem die hem gekocht en betaald heeft. Vindt hij logisch? Daar hoef ik niet tegen te zeggen, joh, wat denk ik? Nee, tuurlijk, dat is de geest van God woont in mij. Ik ben zo verwonderd waar ik vandaan kom en waar ik nu ben, dat het als vanzelf gaat in mijn leven. Herken je dat? Dat is als je begrepen hebt wat er in en met jou gebeurd is door de persoon en het werk van de Heer Jezus. Je bent op een heel ander terrein van leven gekomen. Je hebt een andere Heer, een andere meester, een andere leidsman. En daarom geloof ik dat een praktische Bijbelse boodschap over heiliging geen moraalridders tot gevolg heeft. Dat is wel leuk. Ik sprak van de week op de camping voor die jonge lui. En toen sprak ik over dat filmpje van Blondin. Misschien heb je dat wel gezien. Hè? Die koorddanser. Die boven het Niagara watervallen hing. Op 335 meter. En dat was een kabel van 49 meter lang. En Blondin, die was een koorddanser. Die ging er, liep er overheen. Nou ja, dat vind ik gewoon kunst. Hij liep vooruit, achteruit, hij liep op stelten, hij bakte een eitje op dat koord, hij deed alles. En iedereen juichte, er waren 25.000 mensen. En er kwam een moment dat hij zei, jullie juichen nu allemaal, maar wie wil nou met mij in de kruiwagen over dat koord? Ik vertel het even heel kort. Ze waren allemaal enthousiast over wat hij allemaal kon. En toen deed hij de uitnodiging, wie durft er in mijn kruiwagen te gaan zitten, dan breng ik je naar de overkant. En toen zag je alle mensen in één krimp. Toen durfde niemand meer. Ze hadden hun mond vol over Blondin, maar ze durfden zich niet aan hem over te geven. Toen kwam een oud vrouwtje naar voren, dat was zijn eigen moeder. En die ging rustig in de kruiwagen zitten. En Blondin, die bracht haar naar de overkant en weer terug. Ja, die kende hem. Die gaf zich zo aan hem over. En toen zei ik tegen die jongelui, ik zeg, als je nou een sloot hebt van 5 meter, dan ben je misschien al heel blij als je slootje gaat springen, dat je een meter springt, of niet? En de ander zei, ja, meter stelt niks voor, ik ga voor 2 meter. En een derde, ik ga voor 3 meter. Maar de sloot was 5 meter. Nou, de een die geeft nog hoger van zichzelf op dan de ander, maar ze hebben allemaal een nat pak. Dit is wat vaak gebeurt met heiligmaking. We gaan ons vergelijken met die is een stuk verder. Nee, het is in de ontspannenheid van de overgave dat de Heer mij tot mijn bestemming brengt. En dan is overgave een vriend. Weet je waarom? Omdat overgave aan hem, ook in de weg van heiliging, mij gelijkvormig maakt aan het beeld van Jezus. En dit moet je goed vasthouden. Heiliging is zo'n mooi en Bijbels onderwerp. Het laat ons het hart en het karakter van God zelf zien. Het proces van heiligmaking, luister goed, geeft mijn grote gedachten van God. Van zijn hart. En kleine gedachten van mijzelf. Ik las dit in de voorbereiding. Vond ik wel mooi. 25 jaar na de bekering van Paulus schrijft hij in 1 Korinthe 15 vers 9. Ik ben immers de minste van de apostelen. 25 jaar na zijn bekering. Vijf jaar daarna, dus na 30 jaar, schrijft hij, mij de allerminste van alle heiligen, Efeze 3 vers 8, en 36 jaar na zijn bekering, of nee, 31 jaar, sorry, schrijft hij in 1 Timotheus 1 vers 15, zondaren van wie ik de voornaamste ben. Hé, het proces van heiligmaking laat mij veel van het karakter van God zien. Het laat mij veel van mijn eigen hart zien. Ik krijg kleine gedachten over mezelf, grote gedachten over God. En ondertussen bevind ik mij in een veranderingsproces. Ik span me niet in om een kind van God te worden. Ik word veranderd omdat ik een kind ben. En in die ontspannenheid leef ik. En dan kijk ik 20 jaar terug. En dan ga ik jullie eerlijk iets belijden. Aan het begin van die 20 jaar dacht ik altijd, ik ga me inzetten om dat te bereiken. En mijn kracht, en ik heb een sterke wil, sterk karakter, brengt me heel ver. Alleen weet je wat je het niet geeft? Vreugde. Je doet alles op natuurlijke kracht. En voor de mensen lijkt het heel wat. Maar God prikt er doorheen en je weet zelf of je de vreugde hebt of niet. Na 20 jaar, het heeft lang geduurd hè, zie ik in één keer, hé, ik ben zijn persoonlijk eigendom. Heiliging heeft allereerst te maken met de plaats die hij mij heeft gegeven. Een kind van God, van de Allerhoogste, de Geest in mij. Apart gezet, hij vindt mij zo kostbaar, dat hij me niet voor de massa over heeft. En hij zegt, Jacques, ik trek je eruit. En nou ja, noem je naam. Ik trek je eruit, ik zet je apart. En ik wil je ook op die apart gezette positie anders laten leven in de praktijk. En hij zei tegen me, daarvoor heb je nodig vernieuwing van je denken. Nou ja, ik heb me eraan overgegeven. Ik zeg, hier, je hebt helemaal gelijk. En hier ben ik. Doe het maar. 3 stappen vooruit, 2 achteruit, per saldo 1 winst. Doe het maar. Maar vanuit die overgave. Ik voel je iets van ontspannenheid. Heiligmaking is een ontspannen, heerlijk proces. En ik begon met ruil en ik eindig met hem. Hij heeft gezegd, heiliging is niet alleen een ontspannen proces, heeft niet alleen te maken met het apart gezet zijn. Heiliging is absoluut noodzakelijk om ons te oefenen, en dat vind ik wel mooi hè, en voor te bereiden voor de hemelse heerlijkheid. Veel mensen hopen naar de hemel te gaan wanneer zij sterven, maar weinigen doen de moeite om na te gaan of zij wel in de hemel zouden genieten als zij daar zouden komen. Het leven in de heerlijkheid, aan dat leven gaan een leven hier op aarde vooraf. Ik geloof dat wij niet de hemel invallen en zeggen in die zin, oh, dit verwondert me wel. Ja, ik ben wel verwonderd, het is boven wat ik kan denken. Wat geen oog heeft gezien, wat geen oor heeft gehoord. Maar in zekere zin bereidt God mij hier op aarde voor, op dat wat komen zal. In die zin is de overgang niet zo groot, begrijp je wat ik bedoel? Ik ga geen onbekende dingen doen. Jezus is vandaag het middelpunt van mijn leven. Hij zal straks het middelpunt zijn. En daar werkt God nu al op aan. Hoe ver ben jij in dat proces? Waar begint dat? Te aanvaarden. Dat je met Paulus kan zeggen, ik ben een geliefd kind van de Allerhoogste God. Ik ben uitgekozen door hemzelf. In de tijd getrokken uit duisternis tot zijn licht. En in dat proces gaat hij zijn weg met mij. En ik sluit af door de tekst voor te lezen. 1 Thessalonicenzen 5, vers 23. En mogen de God van de vrede, tegen wie zegt hij dat? Tegen de gelovigen in Thessalonica, die een heiligingsboodschap nodig hadden. De God van de vrede zelf, mogen u geheel en al heiligen en mogen uw oprechte geest, de ziel en het lichaam bewaren bij de komst van onze Heer Jezus Christus. Hij die u roept is getrouw. Hij zal het ook doen. Het begon heel ontspannen, het eindigt heel ontspannen en daartussenin zijn er wat evangelische vermaningen. Opdat God verheerlijk wordt in ons leven en opdat het jou en mij hier op aarde goed zal gaan. De Heer zegene dit woord en ik hoop echt. Dit is een beginnetje, misschien ga ik ermee verder. Er valt veel meer over te zeggen. Maar dat heiligmaking niet langer je vijand zal zijn. Maar dat je zegt, na vandaag, heiligmaking is mijn vriend.